Zionisme, voor sommige mensen een mooie term, maar voor vele anderen staat het woord tegenwoordig symbool voor kolonialisme en gewelddadigheid. Maar kloppen die typeringen en wat betekent Zionisme wel? Daarover praat ik vandaag met Constant van den Heuvel. Hij is historicus en geschiedenisdocent in Veenendaal. Constant, van harte welkom.
Dank je.
Ja, tegenwoordig zeggen mensen wel eens, ik ben geen antisemiet, maar ik ben wel een anti-Zionist. Wat vind jij van zo'n uitspraak?
Om te beginnen ken ik voorbeelden daarvan.
Ja.
En ook mensen die ik echt heel erg hoog heb zitten.
Ja.
Alleen het probleem is, aan de vruchten herken je de boom, dus laat het dan maar zien. Maar eerlijk is eerlijk, ook je zou kunnen zeggen, binnen de hele Joodse gemeenschap zijn er zelfs groepen die hebben grote moeite met wat we dan Zionisme noemen.
Ja.
Die toch niet zou willen zeggen dat ze, hoewel ze Joods zijn, dat ze vervolgens zelf antisemiet zijn.
Ja.
Dus het is een uitspraak waarvan ik denk, je mag hem wat mij betreft doen. En dan zullen we daarna kijken naar de vruchten.
Of het ook klopt.
Ja.
Nou, we gaan het in deze uitzending dus hebben over Zionisme, wat dat dan precies is. Ja. Tegenwoordig wordt het ook gebruikt als een soort van een scheldnaam bijna. Maar voordat we dat gaan doen, eerst kijken we naar het nieuws, wat er de afgelopen dagen gebeurde. En we beginnen met eigenlijk een mooi bericht. Dat is een bericht wat we kregen van onze collega's van Christen voor Israël uit Oekraïne. Want gisteren hebben een aantal vrijwilligers in Oekraïne van Christen voor Israël 13.000 kilo aan voedsel ingepakt. Voedselpakketten die worden uitgedeeld daar aan de Joodse gemeenschappen, met name ouderen en holocaustoverlevenden. Dat is voor het westen van Oekraïne. En volgende week gaan ze nog eens 700 voedselpakketten inpakken voor het oosten van Oekraïne. Dat is dan weer een hoopvol bericht, ook in een land in oorlog, hè?
Ja, en ik denk zelfs dat je dit soort berichten, dat die heel erg hard nodig zijn. Er zijn heel veel mensen die, ik spreek steeds meer, die zeggen, ik geloof dat ik helemaal geen nieuws meer kijk. En dan denk ik dat goede dingen, noem ze alsjeblieft. Het zijn van die lichtpunten die we hard nodig hebben.
Ja.
En, nee, ik vind het mooi om te horen.
Ja, nou ja, Oekraïne is ook het land waar tijdens de Tweede Wereldoorlog flink is huisgehouden, waar de Holocaust een hele grote impact heeft gehad op de Joodse gemeenschap. Als we dan even het bruggetje maken naar Nederland. Gisteren heb jij in Veenendaal samen met een aantal mensen een zogenaamde Stolperstein onthuld, een struikelsteentje.
Ja, ja.
Leg eens uit, wat was daar gebeurd?
In Veenendaal was de Joodse gemeenschap niet zo heel groot, tussen de 20 en 25 mensen in 40. Daarvan zijn er 13, zoals we dan heten, niet teruggekomen, omgebracht, omgekomen. En daarvan waren er al 12 stenen in november gelegd, maar er was één steen nog niet gelegd.
Die ontbrak nog.
Die ontbrak, dat was van Alfred Scheideman, die is omgekomen in Sobibor. Maar de familie, die zit in Israël en die hadden zoiets van, we willen daar toch bij kunnen zijn, maar dit is het moment niet dat we weg kunnen. We hebben gisteren hebben we die gelegenheid wel gehad. En dat was best heel bijzonder. Er was een achterkleindochter van hem bij. Dat was een heel mooi moment eigenlijk. Alleen, ik schrok een beetje bij het nagesprek.
Mm-hmm.
Want wat blijkt vandaag, dus as we speak, worden er van de andere, een ander deel van haar familie, die kwam uit Rotterdam, worden de struikelstenen gelegd. En toen zei ze, en de bedoeling is dat we die zelf betalen. Dat had ze overigens ook gedaan. En dat was mijn beurt om toch even een beetje om te vallen. Want toen dacht ik, wacht even. In Veenendaal, nou, middelgrote gemeente.
Ja.
In Veenendaal heeft de voltallige gemeenteraad gezegd, die struikelstenen voor onze omgekomen plaatsgenoten moeten er komen. En via een begrotingswijziging is dat geld gewoon er gekomen.
De gemeente heeft
dat
betaald.
De gemeente heeft dat betaald.
Maar in Rotterdam betalen ze dat dus niet?
Dat blijkt dus. Ik wist dat het in Den Haag speelde.
Mm-hmm.
Daar hebben we al een keer zoiets eerder meegemaakt.
Ja.
En daar hebben VVD, /ChristenUnie, SGP, hebben toen geld bijeenverzameld. En nou, toen is schoorvoetend de gemeente Den Haag heeft uiteindelijk toch nog een voorziening getroffen om daar toch nog wat in te kunnen betekenen.
Ja.
Maar ik schrok er een beetje van dat in een grote gemeente als Rotterdam, en die hadden voor de oorlog best een aanzienlijke kille, een aanzienlijke Joodse gemeenschap, dat die eigenlijk dus tegen nabestaanden zeggen van,
betaal het maar zelf.
Betaalt u het maar zelf.
Maar wat is daar dan zo erg aan, vind jij?
Nou, heel simpel. We herdenken hier landgenoten. We herdenken hier mensen die in die oorlog niet zijn teruggekomen. Het is een beetje hetzelfde idee van dat je dus zou moeten gaan betalen om voor je als nabestaande om de naam van je geliefde op het lokale oorlogsmonument te krijgen.
Ja.
Kijk, als we zeggen dat we antisemitisme, intolerantie, dat we dat willen voorkomen en dat we dan een vorm via die struikelstenen ervoor hebben gevonden, dan denk ik dat het heel normaal is dat je als gemeenschap zegt, joh, daar betalen we voor.
En dat moet dus ook de gemeente Rotterdam doen, vind jij?
Mij lijkt van wel. Ja. Dus het verbaasde me echt. Dus ik hoop ook, nou ik dit gewoon zo even noem, dat er misschien toch mensen eens even denken, hey, hier moet je iets aan doen. Mm. Nogmaals, het palet aan partijen in Veenendaal, dat was ook heel breed. Daar zat ook Denk op dat moment nog bij. Die hebben allemaal unaniem, ook Denk, die hebben voorgestemd dat die struikelsteden moesten komen. Ja. Je maakt mij niet wijs dat het in de gemeente Rotterdam niet zou kunnen.
Nee, duidelijk. Van Rotterdam gaan we naar de UNRWA. De UNRWA was gisteren en vandaag natuurlijk ook nog volop in het nieuws. Want de Knesset, dus het Israëlische parlement, die heeft een wet aangenomen waarin UNRWA wordt verboden. UNRWA is de VN-organisatie.
United Nations Works and Relief Agency.
Dat zeg je heel mooi inderdaad. Het is een hele lange naam, maar het is de hulporganisatie die Palestijnse vluchtelingen helpt op gebied van medisch, op gebied van onderwijs en nog een heel aantal andere gebieden. Maar de Knesset heeft dus die organisatie verboden.
Ja.
Jij hebt in de tijd jouw afstudeeronderzoek heb je gedaan ook over iets gerelateerd tot de VN. Ja. Dit is ook een VN-organisatie. Ja. Hoe kijk jij naar dit nieuws?
Ja, ik heb, maar daar moet ik direct bij zeggen, de stukken die ik in de tijd bestudeerd heb van de UNRWA, dat was jaren 70 en 80, maar dat is waar. Laten we heel positief beginnen. De UNRWA heeft eigenlijk in de loop der jaren een enorme know-how opgebouwd. Niet alleen in de Gazastrook, maar eigenlijk overal waar Palestijnse vluchtelingen terecht zijn gekomen. Dus dan praten we ook over Syrië, Libanon en dergelijke. Het is zelfs heel bijzonder, want het is de enige organisatie voor vluchtelingen die niet onder de UNHCR valt. Mm-hmm. Dus men heeft echt een aparte organisatie. Israël heeft er in het verleden ook erg veel geld aan gedoneerd.
Ja.
En die verhouding is eigenlijk gaandeweg verstoord geraakt. Begin deze eeuw was het Peter Hansen, die een leidende rol in UNRWA had, die op een gegeven moment al zei van, er staan mensen op de betaallijst, zal ik maar zeggen, van UNRWA die banden hebben met Hamas.
Mm-hmm. En dat Israël is ook de beschuldiging van Israël.
Ja, dat is de beschuldiging van Israël.
Dat er tenminste UNRWA-medewerkers bijvoorbeeld op 7 oktober actief hebben meegeholpen bij het ontvoeren, bij het doden van de Israëli's.
Ja, en het punt is, en daar is ook inmiddels weer een soort tegenonderzoek wat dat weerspreekt, en dat is natuurlijk altijd het probleem dat een historicus heeft tijd nodig om te kijken, waren dingen zoals ze waren.
Ja.
Kijk, en Hamas is natuurlijk voor mij een terroristische organisatie, maar niet alleen voor mij, maar dat is eigenlijk ook vastgesteld door allerlei internationale gremia die het ook op de terreurlijst hebben gezet. Maar Hamas is zo groot geworden, onder andere vanwege hun, je zou kunnen zeggen, humanitaire tak. Het is een veel bredere organisatie. En ik denk dat dus het woord Hamas op dit moment in Israël, dat is een rode lap op een stier.
Mm-hmm.
Dus dat je zou kunnen zeggen, wat men nu gedaan heeft, dus door te zeggen, we willen ze daar niet meer hebben, dat zal op dit moment misschien ook niet het meest genuanceerde zijn.
Nee, maar zou het ook een manier zijn van Israël om juist druk uit te oefenen op de VN, om te zorgen dat die UNRWA ontdaan wordt van de Hamas-leden?
Het zou zomaar kunnen, mm-hmm. ik weet het niet. Kijk, dat is het voordeel van een historicus, dat is wijsheid achteraf.
Ja.
Op dit moment is het te vers. Het laat wel in ieder geval zien, je zou kunnen zeggen, hoe hoog gevoelig op dit moment het aan alle kanten zit. Er zit enorm veel pijn. En ik denk zelf altijd dat als buitenstaander, ook hier in West-Europa, wijs niet te snel met je vingers. Je zit er niet in.
Nee. We gaan naar het volgende nieuwspunt. Hezbollah heeft een nieuwe leider.
Ja.
Naim Qassem heet hij. Ja. Hij is 71 jaar oud. Ja. Jarenlang was hij de rechterhand van Nasrallah.
Ja.
En Israël heeft al meteen aangegeven dat deze meneer Qassem hetzelfde lot wacht als zijn voorganger. Hoe kijk jij naar dit nieuws?
Nou ja, het geeft. Kijk, het eerste instantie zie ik de foto van die meneer. En ik zie een vriendelijk lachende meneer. Dat ik bijna zoiets had van, hoe kan een zo vriendelijk oogend iemand zo gewelddadig zijn? Mm-hmm. Want laten we heel eerlijk zijn, Hezbollah is een hele gewelddadige beweging. Nou, het laat zien, het is oorlog.
Ja.
Het is oorlog op het hoogste niveau. Inmiddels zijn natuurlijk ook raketten vanuit Iran gelanceerd op de privéwoning van de minister-president van Israël. Het is oorlog. Mm. En je ziet op dit moment, het is hart tegen hart. Ergens heb je zoiets van, hoe kom je uit deze spiraal? En ik weet het niet.
Nee.
Ik weet het echt niet.
Nee. Nu, nou ja, je noemt het een spiraal. Aan de andere kant kan je ook zeggen van er zijn vorderingen. Netanyahu heeft bijvoorbeeld aangegeven dat Hezbollah 80% van zijn raketten al heeft verloren. Dankzij de militaire ingrijpen van Israël in Libanon. Dus misschien komt er dan toch een einde aan de oorlog binnenkort.
Ja en nee. Ja, ik snap wat jij bedoelt. Maar dan heb je het over fysieke dingen. Maar het grote probleem van oorlog is het zit in de hoofden en de harten van mensen.
En dat verander je niet zomaar.
Dat is het probleem.
Ja. We gaan het hebben over Zionisme, Constant. Ja. Wat is het verschil tussen Zionisten, Joden en Israëli's?
Oh, een hele goeie. En als ik dan het goede heb, dan win ik iets? Nee, kijk, als ik het heel kort moet samenvatten, zou je kunnen zeggen, een Jood, dat kun je ook nog heel breed nemen, maar laten we even de rabbijnse manier van benaderen nemen. Ja. Je bent een Jood als je geboren bent uit de Joodse moeder. En uiteindelijk gaan we natuurlijk helemaal terug naar Abraham, Isaac en Jacob.
Dan ben je een Jood.
Dan heb je in feite, dat is de rabbijnse lijn, als het gaat om Jood te zijn. Of dat kan ook nog dat je kiyur doet. Hè, we noemen het maar even een soort bekeringstraject. Ja. Maar dat zijn eigenlijk de twee lijnen als je zegt, dan ben je een Jood. Op het moment als je een Israëli bent, hè, dan ben je in feite een staatsburger, hè, van de Joodse staat Israël. Die overigens die term Jood dan weer wat breder opvatten. Mm-hmm. Dus als je geboren bent uit een Joodse vader, dan heb je wel recht op een Israëlisch paspoort. Dus ja. Jood en Israëli dekt elkaar dus niet één op één.
Nee, want niet elke Israëli is een Jood en niet elke Jood is
precies,
een Israëli.
Daar heb je, ja. Daar heb je. Ja. En dan als het gaat om het Zionisme. Kijk, die term Zionisme is, maar daar kunnen we misschien zo meteen nog even over hebben, is natuurlijk heel breed. Maar als we hem even versimpelen tot een soort werkhypothese, ja. Zou je eigenlijk kunnen zeggen, een Zionist is iemand die gelooft in het bestaan van een Joodse staat. En dan heel concreet in Zion, of Zion, hoe je het noemen wil. En dat woord Zion kun je dan, kun je Jeruzalem nemen. Je kunt ook de wat bredere omgeving nemen. Hè, de bergen, zou ik zeggen, die een en ander vormen. En je mag het voor mij nog breder nemen en eigenlijk het hele land eromheen.
Ja,
en, maar het heeft in ieder geval te maken. Ja, dat is even. En dan heb je het, bij Zionisme heb je het in, zoals we het nu gebruiken, heb je natuurlijk over een politieke realiteit. Ja, dus daar bedoel ik mee een staat en daar bedoel ik mee een land met grondgebied, met een effectieve regering en met een bevolking.
Ja, dus dat is de definitie van Zionisme die je net hebt gegeven. Als je nou googelt hè, op dat woord Zionisme, dat hebben wij gedaan, dan kom je ook wel artikelen tegen de teneur van Zionisme was altijd al koloniaal en gewelddadig. Of een ander artikel daarin staat dat Zionisme de Israëlische bezettingspolitiek legitimeert. Of Zionisme wordt uitgelegd als decennia etnische zuivering, apartheidsbeleid en militaire bezetting van Palestina. Mm-hmm. Wat is je reactie als je dit soort zoekresultaten zou lezen?
Dan heb ik het idee dat ik terugkijk eventjes ik zou bijna zeggen, in de geschiedenis. Mm-hmm. Een voorbeeld. In 1975 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties resolutie 3379 aan. En die is bekend geworden als anti-Zionisme resolutie. Mm-hmm. En die bevatte slechts één zin. En dat kwam erop neer dat er stond, Zionism is a form of racism and racial discrimination.
Dat is ook een uitspraak die je heel vaak hoort.
Nou, dat was eigenlijk de werkdefinitie. Hij is overigens, in 1991 is die resolutie weer ingetrokken.
Ja.
Maar het is natuurlijk de blame, het is de beschuldiging die je heel erg vaak hoort. En hij komt natuurlijk ergens vandaan, hij komt natuurlijk uit een bepaalde kijk op de aanwezigheid van een Joodse staat. Of, of zoals dat dan bijvoorbeeld door de Arabieren, sommige Arabische landen wordt genoemd, de Zionistische entiteit in Palestina. Kijk, het is een term die eigenlijk meer zegt over je eigen politieke denkbeelden.
Ja.
En iets minder zegt over wat Zionisme daadwerkelijk is.
Ja,
daarbij wil ik direct
kan je
zeggen,
toelichten? De term, wat bedoel je dan?
Nou, de term Zionisme is sowieso een lastige. Mm-hmm. Kijk, als we het over Zionisme hebben, dan heb ik net al een beetje ingezoomd op politiek Zionisme. Maar je hebt bijvoorbeeld ook wat ze noemen cultureel Zionisme. Of zo je wilt, spiritueel Zionisme. Dus als je dat woord Zionisme wil duiden, dan heb je het over een beweging die een ontwikkeling heeft doorgemaakt, die verschillende schakeringen heeft en die nog steeds zich ontwikkelt. Kijk, ik geef geschiedenis hè, op een middelbare school, hè, het Ichtes College in Veenendaal.
Ja.
En als ik één ding aan mijn leerlingen probeer te leren, is dat geschiedenis een soort permanente ontwikkeling. Dus je zou kunnen zeggen, Zionisme nu
Is iets heel anders dan?
Als sionisme en dat een x-aantal jaar geleden. Omdat het is work in progress. Ja. Het is iets wat zich ontwikkelt.
Nou ja, wat we ook sinds 7 oktober vaak horen. Bijvoorbeeld bij anti-Israël demonstraties. Ja. Is het, je mag best een Jood zijn. Wij hebben helemaal niks tegen Joden. Maar als je maar geen sionist bent.
Ja, dan zeg ik er direct wel bij. Als ik een paar voorbeelden mag nemen. Neem nou bijvoorbeeld mijn vriend Rabijn Katz. Of laten we iemand anders nemen. Opperrabijn Jacobs. Ja. Die doen er wijs aan om in bepaalde delen, bepaalde wijken van grote steden zich maar niet te vertonen. Opperrabijn Jacobs heeft in feite van de politie doorgekregen, reist u maar niet met het openbaar vervoer. Eigenlijk is het heel nuchter. Je zou, als je anti-zionist bent, dan zou je Rabijn Jacobs of Rabijn Katz of al die anderen, zou je eigenlijk op het schild moeten hijsen. Want dat zijn dan Joden die zo goed zijn om niet naar Israël te gaan. Mm. Maar toch
om in
op de
Nederland
een of andere,
blijven,
ja, om in Nederland te blijven. Dat zou dan een hele logische redenering zijn. Zo werkt het niet.
Nee.
Als je kijkt naar bijvoorbeeld de Houthis, die hebben in Jemen, die hebben dus in hun beginselverklaring staan, iets in de trant van weg met de staat Israël, maar ook dood aan alle Joden. Dus die nuancering, als ik het zo mag zeggen, die blijkt in werkelijkheid bij een aantal mensen, een aantal stromen, heel anders te liggen.
Nogmaals, eigenlijk dat antisemitisme en dat antizionisme vaak toch samengaan?
Dat zie je in een aantal gevallen samengaan. En nogmaals, ik reken zelfs sommige mensen onder mijn vrienden die anders kijken naar de Joodse staat.
Ja.
En die misschien niet antizionistisch zijn, maar wel scherpe criticasters van het zionisme zijn. En dat mag. Laat ik één ding zeggen. De staat Israël is überhaupt niet geholpen met mensen die alleen maar bij alles ja en amen zeggen. Ik ben heel blij dat ik vrienden in mijn omgeving heb die tegen mij zeggen op een gegeven moment, joh, wat je nou doet kan echt niet, of daar moet je ook heel goed over nadenken.
Ja.
Maar die staan wel als het erop aankomt schouder aan schouder met me. En ik vind daar zit een hele belangrijke. Om even terug te gaan naar jouw opmerkingen over, hè, wat is dan dat zionisme wel?
Ja.
Dan zou je kunnen zeggen dat het zionisme zelf, dat eigenlijk best een hele lange ontstaansgeschiedenis heeft.
Daar gaan we het
en zich gaandeweg in feite is gaan ontwikkelen.
Mm-hmm.
Waarbij op dit moment, zou je kunnen zeggen, er in de Israëlische samenleving ook verdeeldheid is over hoe dat politieke zionisme, dus die staat Israël, hoe dat ingevuld moet worden.
Ja.
Moet dat ingevuld worden met een groot Israël? Moet dat ingevuld worden met een twee-staten-oplossing?
Daar wordt in Israël ook heel verschillend over gedacht. Ja. Nu, hoe komt het volgens jou? Je bent een historicus.
Ja.
Hoe komt het dat zionisme door de decennia heen zo'n negatieve lading heeft gekregen? Ik denk dat het 50 jaar geleden een hele andere lading had dan nu. Hoe kan dat?
Dat heeft denk ik met een paar dingen te maken. Kijk, we moeten wel heel eerlijk met elkaar zijn. Toen Wereldoorlog 2 voorbij was en daarmee ook de Shoah voorbij was, de Holocaust. Toen werd duidelijk welke ontzaglijke ramp, zou je kunnen zeggen, het Joodse volk getroffen had.
Mm.
Dan moet ik direct één ding bij zeggen. Een verwijt wat vaak gemaakt wordt, is van Europa probeerde zijn slechte geweten af te wentelen in feite op de Palestijnse Arabieren. Zo
en
werd
daarom
het genoemd.
Is daar de Joodse staat.
En daarom is de Joodse staat. Wat men vergeet ondertussen is dat we bijvoorbeeld in 1941 in Irak een hele grote pogrom hebben gehad. En uit dat land zijn er ook heel veel naar Israël gekomen. Er zijn er heel veel uit Jemen gekomen. Dus het idee dat de Joodse staat, 27, 48, dat een project is uit Europa om een Europees probleem in feite op te lossen.
Dat
is te kort door de bocht.
Ja.
Maar het is wel zo, en dat kom ik terug op jouw vraag, van waar zit die ontwikkeling, waar zit die verandering? Vergis je niet, toen in 47, 48 die staat ontstond, had dat wel te maken met een diep gevoeld medelijden met dat verschrikkelijke wat het volk overkomen was.
Ja.
En die generatie was ook in 67, hè, toen Israël die Zesdaagse oorlog won.
Die leefde toen nog. En nu
die leefde allemaal nog.
Ja,
en je merkt dus in de loop der tijd, zou je kunnen zeggen, is die directe betrokkenheid is verdwenen.
Ja.
Maar er speelt nog iets mee. En dat is dat voor een deel ben je ook allemaal bezig om de media te bewerken. En ook, je zou kunnen zeggen, pro-Arabische groeperingen of sorry, pro-Palestijnse groeperingen hebben daar een rol in gespeeld. En één is misschien ook wel goed om te melden, dat je merkt op een gegeven moment, dat was in de jaren 70 en 80 begon dat al zo te zijn, in de jaren 70 ook, zag je eigenlijk dat de links-progressieve beweging, die ik denk oprecht het beste hoor, met de wereld, met hun eigen leefomgeving voor had, die zochten eigenlijk naar voorbeelden van andere gemarginaliseerde groepen, groepen die slecht behandeld werden. En die vonden, die meenden eigenlijk in de Palestijnen. Ja, die vonden de Palestijnen bondgenoot. Ja. En dan krijg je dus van, maar het voorbeeld is natuurlijk op dit moment, is bijvoorbeeld van de LHBTQ-beweging, die op een gegeven moment zich heel erg, zou ik zeggen, identificeren met Palestijnen. Ja. Omdat men eigenlijk het als een verwante beweging ziet. Dus wat je ergens ziet gebeuren, is dat er stromingen die op zich niet zoveel met elkaar te maken hebben, maar een soort herkenbaarheid van de eigen situatie hebben bij bijvoorbeeld wat er in Gaza dan gebeurt. En een aantal van die mensen heeft ook uitstekende relaties met de media.
Ja.
Dus voor een deel en heeft die slechte beeldvorming.
Ja,
beeldvorming heeft er altijd mee te maken.
Ja. Hoe zit, jij bent zelf docent geschiedenis, je vertelde het, op een middelbare school. Ja. Merk je ook onder je leerlingen dat er een toch wat negatief beeld is over zionisme?
Nou, die term zionisme zullen de meesten denk ik niet eens zozeer kennen. Die hebben het meer over Israël.
Ja.
He, dus ik gebruik de term zionisme wel als ik de historische lijnen probeer uit te leggen. Maar voor hen is het als het ware de staat Israël. En dat verschilt. Wij zijn bij ons op school wel gezegend met een leerlingenpopulatie over het algemeen, waarvan ik het idee heb dat ze vatbaar zijn voor argumentatie. Mm. Waarbij ik het overigens altijd heel belangrijk vind om te kijken van kun je een breder perspectief kun je dat schetsen. Om één voorbeeld te geven, ook in Israël heb je bijvoorbeeld de New Historians, die best wel wat harde noten kraken op het gebied van de eigen geschiedenis. En ik denk dat je, als je onderwijs geeft, moet je proberen aan te geven, jongens, er zijn meerdere perspectieven.
Ja, het is complex.
Ja.
Zionisme, hè? We hebben gehoord, wat is het allemaal niet?
Ja.
Wat is zionisme wel?
Ja.
Uitgebreid.
Ja, uitgebreid. Vind het goed als ik dan toch eventjes terugga naar een soort, even naar de roots.
Heel graag.
En dan zou ik het zo willen doen dat wij zijn allemaal geneigd om zionisme te linken aan Theodor Herzl. Mm-hmm. Maar dan ben je eigenlijk al behoorlijk laat.
Even uitleggen, wie is die Theodor
Herzl? Herzl, kom ik zo. Vind je het goed?
Oké, prima.
Kijk, als je naar zionisme, als je dat wil definiëren als het verlangen van het Joodse volk terug naar het hartland, hè, in feite naar wat we nu zouden zeggen naar Israël, hè, dan kom je dat natuurlijk eigenlijk al tegen in het Oude Testament.
Mm-hmm.
Hè, de profetieën zeggen er wat over, Psalm 137, hè, Jeruzalem, als ik u vergeet, ja, dan kan ik net zo goed mijn rechterhand vergeten. Je komt er tegen bij de Pesachvieringen, volgend jaar in Jeruzalem. Dus het zit heel diep, hè, het verlangen, hè, naar
in de Joodse identiteit.
Ja, in de Joodse identiteit, hè, naar het hartland.
Ja.
Hè, naar het land van, om te keren, wat klassiek te zeggen, het land van de belofte. Maar je ziet eigenlijk, en dat is heel lang blijvend geweest. Je hebt ook mensen gehad die het ook zijn gaan uitproberen. Hè. Je komt in de 17e eeuw. Hè, kom je bijvoorbeeld de Shabbat HaTzvi, kom je tegen die richting uit wil als een soort nieuwe Messias. Overigens, een beetje raar, verhaal loopt raar af. De man bekeert zich uiteindelijk tot de islam. Dat is een schreeuwende mislukking geworden, dat verhaal. Maar je komt dus af en toe die bewegingen tegen. Soms ook individuele Joodse gelovigen.
Die dan besluiten om
daar naar naartoe te gaan. Om daar naartoe te gaan. Ook omdat je dan bepaalde mitzvahs, dus bepaalde geboden, kunt volbrengen. Dus op individueel niveau zie je het af en toe met een soort stroming. Maar dan kom je in de 19e eeuw terecht. Ik wil eigenlijk naar dat modern Zionisme toe.
Ja.
En de 19e eeuw is natuurlijk de eeuw geweest van het nationalisme. Waarbij dus volken zich bewust worden van de eigen identiteit. En dat geldt voor heel veel volken. Dat geldt voor volken in Europa met een eigen land. Maar ook diverse volken die of geen eigen land hadden of niet zeggenschap hadden over het land. Neem bijvoorbeeld Armeniërs.
Mm-hmm.
Nou, wat je ziet gebeuren in die hele melee is dat er aan het eind van die 19e eeuw in feite een soort golf van antisemitisme ontstaat. Dat valt ook een beetje samen met het nationalisme. Want ja, vreemden in ons midden, die pruimen we niet.
Die pruimen
niet. En dan zie je eigenlijk zo rond, laten we zeggen 1880, zie je dat in het toenmalige keizerrijk Rusland, dat daar een golf van antisemitisme opduikt. En dat zet bijvoorbeeld Leon Pinsker aan om een brochure te schrijven, Auto-emancipation, waarin hij eigenlijk betoogt, willen wij veilig zijn, dan zullen we een eigen stuk grond moeten hebben. En die wijst eigenlijk al naar Eretz Israël, dus eigenlijk al naar het huidige Israël.
Zou je kunnen zeggen dat het sionisme dus eigenlijk geboren is vanuit het antisemitisme?
Absoluut. Ja. Absoluut. Of althans, misschien moet ik anders zeggen, het politiek sionisme.
Ja.
Het politiek sionisme. Mm-hmm. En wat je ziet gebeuren is dat er meerdere, Moshe Hess, nou, die voor zover ik kan zien, had hij niet echt een connectie tot de Joodse religie, maar wel tot de Joodse cultuur. Die schrijft een boek, Rome und Jerusalem. En dat is er bijvoorbeeld een die zegt, er zitten allerlei aspecten in het Jodendom die de moeite waard zijn om vorm te geven in een eigen Joodse staat. Maar let op, dat culturele, spirituele Jodendom zegt, een Joodse staat is niet een staat voor uitsluitend Joden, maar is een staat gebaseerd op Joodse uitgangspunten.
Hmm. Nou, dat is dan weer iets anders.
Het is wel een vorm van sionisme. Hmm. Dus je ziet dat het idee van een land, een volk met een eigen land, dat eigenlijk in het eind 19e eeuw steeds sterker wordt. En dan duikt daar ineens op Theodor Herzl. Even kort de context. Theodor Herzl was een journalist uit Wenen. Althans, hij werkte bij de pers daar in Wenen. De Neue Freie Presse heet dat, geloof ik. En die Theodor Herzl, dat was eigenlijk een geassimileerde Jood. En door de verworvenheden van de Franse Revolutie waren er veel geassimileerde Joden. Die waren doorgedrongen tot hogere regionen van de Europese samenleving.
Dus hij zag er niet Joods uit?
Hij zag
er
precies. Ja. En dat waren eigenlijk mensen die de uitspraak vergeten waren, wat ooit een Joodse vader tegen zijn zoon zei van, jongen, vergeet nooit dat je Joods bent. Want als jij het vergeet, dan zullen de anderen jou er wel aan herinneren. Je zou kunnen zeggen dat waren mensen die zich veilig waanden in een bepaalde samenleving. En die op een gegeven moment door allerlei ontwikkelingen merkten, zijn wij wel zo veilig. Hè? De man leeft in het Wenen van burgemeester Karl Luger. Mm. Karl Luger, dat was een felle antisemiet.
Ja.
Een ander voorbeeld is de zogenaamde affaire Dreyfus in Frankrijk. Dat speelt zich rond diezelfde tijd af. En Dreyfus was ook eigenlijk toch wel een redelijk geassimileerde Jood, zal ik maar zeggen, kapitein het Franse leger. En die krijgt, zonder dat er enig bewijs voor is, krijgt de schuld in een spionageaffaire. Een deel van dat proces is verslagen door Herzl. Mm-hmm. Dus al die dingen meer maken eigenlijk dat Herzl zich moet gaan bezinnen op zijn eigen Joodse wortels.
Ja, want kort samengevat, Joden die geassimileerd waren merkten zeg maar op diverse plekken in Europa van, joh, ook al zijn we nog zo geassimileerd, we worden toch wel als Joods gezien.
Je bent de buitenstaander.
Ja, ja.
En natuurlijk heb je ook daar weer uitzonderingen. Ja. Benjamin Disraeli, ooit premier in Engeland, was Joods. Maar toch zijn er in ieder geval op het vasteland zijn er heel veel die zich gaan bezinnen op dat Joods zijn, die aanhaken bij dat idee wat ze om zich heen zagen gebeuren van een eigen staat om veilig te zijn.
En
Herzl gaat schrijven.
Ja.
Herzl is een journalist en die schrijft dan Der Judenstaat. Hij schrijft dat in 1896. En als je dat boek bekijkt, het is eigenlijk niet eens een boek. Het is meer een pamflet. En bijna is het een soort blauwdruk van wat gaan we doen. Een jaar later, en daar zit denk ik het verschil met Pinsker, daar zit het verhaal het verschil met Moshe Hess, met Nathan Birnbaum, wat trouwens de bedenker is van de term zionisme, zo rond 1890. Wat Herzl anders doet, is een jaar later haalt hij heel veel mensen bijeen uit de Joodse gemeenschap en in Basel gaat men bij elkaar zitten. Oké, en hoe gaan we dit dan handen en voeten geven?
En dat is dat eerste zionistische congres.
Eerste zionistische congres.
Ja.
En je zou kunnen zeggen, daar ontstaat er echt een georganiseerde beweging.
Ja. Zou je kunnen zeggen, vanwege de tijd moeten we een klein sprongetje maken. Maar zou je kunnen zeggen dat de ideeën die Herzl in dat boek heeft geschreven en met het congres heeft afgesproken, dat die ook echt in de loop der jaren werkelijkheid zijn geworden?
Ja en nee, maar dan moeten we er wel één ding bij zeggen. Herzl heeft ook een ander boek geschreven in 1902, Alt-Neuland. Is overigens een roman eigenlijk, waarin er ook allerlei ideeën zitten. Wat je bijvoorbeeld ziet is, hij komt met een vlag. En die vlag is een Gendavid, zei het dan van sterren. Maar goed, die Gendavid, die Davidster, die vinden we nu natuurlijk nog terug in de vlag.
Ja,
maar als het bijvoorbeeld gaat om het land, dan is hij er helemaal niet zo uitgesproken over.
Dat dat per se nee. in Israël moet
Hij zegt twee dingen. Ja. Hij zegt, ik zie twee mogelijkheden. Mm-hmm. En hij zegt, natuurlijk, het oude land, Sion. Hij zegt maar dat was op dat moment natuurlijk ook best wel lastig. Want wat wij nu Israël noemen, was eigenlijk Ottomaans Rijk. Dat was zelfs verdeeld in verschillende vilayets. Wij zouden nu zeggen regio's.
Ja.
Dus het was niet eens één stuk. En dus het idee van hoe zou je dat nog in feite eigen land kunnen maken. Dat, nou, dat zag er politiek gezien niet heel makkelijk uit.
Ja.
Maar Argentinië leek hem wel een goede makkelijkere mogelijkheid. Hij zegt, want daar is ruimte. Daar zijn best wat natuurlijke hulpbronnen. Wij kunnen er wat voor betekenen. In 1904 overigens, kort voordat dat hij overleed, hebben de Britten hebben gezegd van nou, misschien is wat je die andere landen, dus wat we nu Israël noemen of wat Argentinië is geen haalbare kaart meer. Ze zijn toen met het Oeganda-plan gekomen. Wat overigens,
om een Joodse staat in Oeganda
ja,
te stichten.
Ja, strikt genomen was trouwens Kenia. Maar goed, het racisme van die tijd, alles was Oeganda. Dat was helemaal bestig. Er is serieus, en dit is bijna komisch, er is serieus ook nog een moment nagedacht over de Zuidpool. Echt serieus. Of dat misschien een idee was. Maar goed, in al die gesprekken zie je dus eigenlijk wel gaandeweg dat Israël komt, het huidige Israël, dat komt bovendrijven. En ja, een aantal aspecten zijn zeker voortgezet. Want hij overlijdt in 1904, hij is vrij snel overleden. Maar er zijn dat Joodse congres had een aantal best wel diepe denkers. Chaim Weizmann was er eentje.
De eerste
president van Israël en een bekend Engels wetenschapper. En die hebben die ideeën eigenlijk, zijn ze gaandeweg gaan uitwerken.
Gaan vertalen en uitwerken.
Ja, zijn ze gaandeweg gaan uitwerken.
Had Israël er geweest als het Zionisme niet had bestaan?
Oh, Sarah, dit is een als-vraag. En dat is een soort doodzonde voor onder historici. What if?
Ja.
Dus die vraag,
die mag niet.
Die vraag kan ik niet beantwoorden.
Maar ik stel hem toch.
Ja, misschien mag ik hem iets naar een andere kant toe plaatsen. Er zijn eerdere pogingen geweest van Joodse staat. 1825 in Buffalo, de Verenigde Staten van Amerika. Daar heeft een zekere Mordechai Noah heeft daar geprobeerd een Joodse staat te stichten. Na 15 jaar kwam hij tot de conclusie dat dat dan niet ging worden. En toen heeft hij al gezegd van misschien is de enige plek waar het levensvatbaar is wat wij nu Israël noemen.
Mm-hmm.
Een tweede voorbeeld over een Joodse staat, en misschien weet je dat niet en misschien weten de mensen thuis dat ook niet, maar er is op dit moment een tweede Joodse staat. En dat is de Joodse autonome oblast in Rusland. In 1928 heeft Lenin die gesticht en in 1934 is dat bekrachtigd door Stalin. En het idee was eigenlijk om het Joodse nationalisme, zoals ze dat noemden, om dat wat te kunnen beteugelen. En tot op de huidige dag
bestaat
er. Ze hebben zelfs een eigen hoofdstad met een veel te moeilijke naam voor mij om uit te spreken. Maar het ligt iets ten noorden van Mongolië. Het is in het gebied bij de rivier de Amur.
Nee.
Dat
maar
project
het is
inmiddels mislukt.
Staat. Het is meer
een zeer autonome regio. Het is de meest autonome regio die ze hebben. Alleen op dit moment er wonen zo'n 190.000 mensen. Waarvan een dikke procent, 1% eigenlijk nog Joods is.
Mm.
Ook daar heb je een voorbeeld van iets wat mislukt is.
Ja.
En voor mij is dat eigenlijk een bewijs dat de enige plek voor een vatbare Joodse staat is Israël. En ik zeg er direct ook één ding bij. Ik ben natuurlijk historicus, maar ik ben ook nog een keer christen. En ik denk dat je de geschiedenis niet kunt begrijpen als je geen oog hebt voor Bijbelse gegevens, voor Bijbelse profetieën. En vanuit Ezechiël 36, 37, geloof ik, en ik geloof namelijk dat meerdere lagen heeft, zo'n profetie, geloof ik eigenlijk in een soort geestelijke ontwaken, als ik het zo mag noemen, van het Joodse volk in dat land.
Ja.
En met Romeinen 9 tot en met 11 erbij, denk ik dat het geestelijke ontwaken ook alles te maken heeft met de persoonlijke ontmoeting tussen Jezus Christus, de Messias van het volk Israël. En het volk zelf. En ik denk, als ik het moet zeggen, dat Zionisme, wat eigenlijk ervoor gezorgd heeft dat daar een je zou kunnen zeggen, georganiseerde groep mensen bijeenwoont in een samenleving. Mm. De nazistaat iets uit de 19e en uit de 20e eeuw.
Maar
dat een beetje lijkt op dat lichaam in eerste instantie van al die botten die bij elkaar komen.
Ja.
Maar er komt nog een soort tweede moment. En ik heb het gevoel voor mezelf, dat we daarin zitten. Dus voor mij is zionisme strikt genomen niet het belangrijkste thema. Voor mij is het thema dat ik denk dat er beloftes bezig zijn in vervulling te gaan.
En dat zie je in Israël gebeuren.
Dat is wat ik denk te zien.
En wat ook opmerkelijk is, want als we het hebben over zionisme en je hebt het dan over het moderne zionisme, waar dan het idee ontstond van we moeten een eigen staat hebben, maar er hebben altijd wel Joden gewoond in dat land.
Nou ja, maar dat vind ik dus ook eentje. Dat is een soort constante lijn. Er is een tijd geweest dat het heel minimaal was, dat er ongeveer een pak bij 200 Joodse families wonen. Ja. Maar ze zijn altijd zijn ze daar gebleven. En je moet één ding ook niet vergeten. De eerste Zionisten, die zijn daar onder andere stukken land gaan kopen. Dat is gewoon een wettelijke transactie geweest. Hebben daar soms stukken moeras, hebben ze daar min of meer droog gelegd en cultuur gebracht. Dus wat daar gebeurde, was in feite iets wat je nu nog ziet gebeuren. He, dat mensen met ondernemingszin op bepaalde plekken proberen
het land tot
ontwikkeling te brengen. Sterker nog, dat weet je misschien. In 1919 heeft Chaim Weizmann, op dat moment eigenlijk de Joodse voorman bij uitstek, heeft contact gehad met Emir Faisal, de latere koning van Irak. Die hebben contact gehad en er is een soort agreement getekend over Joodse aanwezigheid daar. Sterker nog, voor de Eerste Wereldoorlog zijn er al wat besprekingen zijn er geweest, omdat men een gezamenlijk belang had. Men wilde allebei van de Turkse overheersing af. Dus in eerste aanleg werd dat schijnbaar dus door de Arabische leiders helemaal niet gezien als een vorm van kolonialisme of zoiets dergelijks.
Nee. Kijk, en wat dat ik is wel pas later gegroeid zo. Ja.
Kijk, het is heel simpel, Sarah. Ja. Ik denk dat wat sionisme is, dat wordt ten diepste natuurlijk bepaald door wat de mensen involved, dus door ook met de huidige Israëlische regering, ervan zal maken.
Ja.
En dat is een hoge plicht die men heeft. Maar de term om er allerlei termen op te gooien, het is fantastisch of het is verschrikkelijk, noem maar op.
Dat is een beetje naïef.
Nou ja, zo werkt het toch niet.
Nee.
Het is een soort ontwikkeling. En die ontwikkeling die ik zie, die vind ik eigenlijk heel wonderlijk.
Ja.
Te meer omdat de meeste mensen waren agnosten. Herzl en noem maar op, dat waren over het algemeen agnosten. En daarin zie ik voor mezelf iets van goddelijke regie, dat ze moeten komen waar ze moeten komen.
Ja. Eén laatste vraag, Constant. Jij weet een heleboel van dit zionisme. Dat heb je in deze uitzending met ons gedeeld. Een tipje van de sluier. Heb jij nog tips voor de mensen thuis? Hoe zij het gesprek kunnen aangaan met mensen die kritisch staan ten opzichte van de Joodse staat Israël?
Ik denk dat de allerbelangrijkste tip die ik zou willen geven. Vraag eerst eens aan je gesprekspartner waarom hij of zij vindt wat hij vindt.
Mm-hmm.
Want heel veel mensen reageren op sentimenten. En die soms in eerste instantie goed te begrijpen zijn ook. Maar als je eerst eens begint met de vraag te stellen, dan hebben we tenminste een gesprek. Want anders doen we alleen maar dit. Stel de vraag.
Ja.
Dat zou ik adviseren.
Nou, Constant van der Heuvel, hartelijk dank voor je komst naar de studio. En u thuis ook, bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt betrokken blijven bij ons werk. Ga naar onze website cvi.nl/actueel. Daar vindt u ongeveer elke dag nieuwe updates over de situatie in Israël. En ook deze uitzendingen en onze podcast zetten we daar online. Nogmaals, dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.